Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 6 november 2020. Met vandaag onder meer eerste Europese overwinning Feyenoord, John van der Brom naar Genk en Kevin Strootman niet bij Oranje. Ik denk dat het de eerste keer is in de maand november dat wij tegenover elkaar zitten.
Zeker, zeker.
Hallo Jaron Blonk.
Goedemiddag, hoe is het leven?
Ja, het leven is goed. Er gebeurt van alles, zowel binnen de redactie van FC Afkikken als daarbuiten. Laten we deze podcast gebruiken voor wat er allemaal gebeurt buiten de redactie van FC Afkikken. Het was een bomvolle speeldag gisteren in de Europa League. Gaan we het zo uitgebreid over hebben, over de Nederlandse ploegen. De selectie van het Nederlands elftal is bekendgemaakt. Maar laten we beginnen met het nieuws waar we het de afgelopen dagen al vaker over hebben gehad. John van der Brom is, ik hoop voor John van der Brom, inmiddels aangekomen in Genk. Zover is het niet.
Nee.
Maar wordt de nieuwe trainer van Genk. Ja, wat moet u daarvan vinden?
Mooie stap voor John van der Brom. Ik denk dat Genk is een aanzienlijk grotere club dan Utrecht is.
Absoluut.
Dus vanuit dat perspectief snap ik het wel. Alleen, ja, zo midden in het seizoen is het allesbehalve een ideaal moment, denk ik, om je club te verlaten.
Ja. Hij ontbrak vanochtend op de training, samen met zijn assistent Dennis Haar. René Haken en Rick Kruijs de training overgenomen. Die zullen ook komende zondag bij de lunchwedstrijd tegen Ajax op de bank zitten. Dan hebben ze in ieder geval nog even de tijd. Dan komt er natuurlijk een interlandperiode, hoe ze het verder gaan invullen. Maar wat mij opviel was dat spelers eigenlijk nog niks hadden gehoord. Die hebben het allemaal een beetje gelezen uit de pers. Ik overviel zelf twee Utrecht-spelers met het nieuws. Dat vind ik wel opmerkelijk, dat de club dus niks gecommuniceerd heeft. Ik zag Eljero Elia, die eigenlijk het heel duidelijk zei. Hij zei, als John van der Brom wil dat naar België wil, als de club dat geen probleem vindt, ja, wie ben ik er dan om er wel een probleem van te maken? En dat zegt natuurlijk eigenlijk wel wat, dat de club niet heel erg moeilijk heeft gedaan. Hè?
Ja, dat geeft in ieder geval aan als jij door en door tevreden ben of in en in tevreden ben over de prestaties van John van der Brom, denk dat je in ieder geval vecht tot een beter moment dan midden voor het laatste Eredivisie weekend voor de nationale speelrondes.
Ja. Denk je dat het veel invloed gaat hebben op de wedstrijd van komende zondag?
Het is in ieder geval alles behalve een ideale voorbereiding. Het is natuurlijk FC Utrecht tegen Ajax. Dat is over het algemeen geen wedstrijd waar Utrecht spelers zich voor moeten opladen. Ik zou er niet van verbazen als er een positieve tegenreactie komt over het vertrek van John van der Brom van de Utrecht spelers.
Oké, komende zondag is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd.
Denk jij dat het veel effect gaat hebben dan?
Ik denk dat er wel weer wat wijzigingen gaan plaatsvinden. Ik ben benieuwd of ze Nijhuis laten staan op het hok. En ik ben sowieso wel benieuwd hoe ze nu gaan spelen. Het is natuurlijk kort dag. Kruijs was natuurlijk assistent, een van de assistenten van Van der Brom. En Haken deed eigenlijk Jong Utrecht. Dus die heeft eigenlijk heel vrij weinig met de ploeg te maken gehad tot nu toe. Maar ik ben gewoon heel benieuwd.
Haken had ook al aangegeven dat hij trainer wilde worden, toch? In
ja,
de media.
Ja, hij is hier. Wanneer is het? Broes. Die biechtte het gisteren op. Een tijdje geleden een podcast opgenomen met René Haak. Alleen René, toen was Bruce, had het kaartje eruit gehaald. Ook dat is FC Afkikken. Dus die podcast is nooit uitgezonden. En toen hebben we heel lang met René Haak ook buiten de podcast zitten kletsen. En die is gewoon heel ambitieus nog steeds. Heeft een stapje terug gedaan naar Jong Utrecht. Met een duidelijk verhaal daar binnen gehaald. Ik ben wel benieuwd of ze het aandurven met hem. Ik weet dat in het verleden clubs het niet aandurfde of niet wilde vanwege zijn uitstraling. Maar als trainer heeft hij tot nu toe altijd overal goed gedaan. Ik zie net dat ze bij Sparta vrezen voor het vertrek van Henk Vrezer.
Ja, Van Bommel wordt genoemd.
Ja, Mark van Bommel. Het kwam meer omdat ik wil niet zeggen dat ik een naampje heb gedropt. Maar dat wij, we hadden het over dat hij afgelopen zondag te gast was geweest bij Rondo. Nou, hij wil heel graag trainen. En dit zou misschien een goede stap voor hem zijn. Het is een ploeg die heel ambitieus is. Een club die heel ambitieus is. Ik zou het fijn vinden dat Mark van Bommel gewoon in Nederland nog weer...
Wie van deze drie namen zou jij kiezen?
Ik heb het gevoel dat Van Bommel de beste trainer is. Alleen dat hij heel veel moet leren daarbuiten. En dat kwam ook een beetje in ronde naar voren. Maar ook mensen die ik binnen PSV heb gesproken, is dat ze zeiden op het veld viel vrij weinig op aan te merken. Maar het was meer zijn gedrag daaromheen. Dat je je niet als een dictator kan gedragen. Zeker niet als je mensen niet op een goede manier behandelt. Nou, betwijfel ik of je ooit wel je als een dictator kan gedragen als je ook mensen goed behandelt. Een dictator duldt weinig tegenspraak. Maar ik zou het fantastisch vinden. Omdat ik denk, en Broes zei het ook gisteren, gewoon een fascinerende voetballer geweest. Iemand die echt helemaal gek is van het spel. Heel intelligent over voetbal praat en denkt. En ik denk ook wel een bepaalde uitstraling heeft die Utrecht wel kan gebruiken.
Ik zou de match op voorhand in ieder geval, zou ik daar niet tegen zijn. Zeker als hij de periode waarin hij niet getraind heeft, genomen heeft om te leren van zijn fouten, ja. Zeg maar bij PSV. Ja, precies wat jij en Broes zeggen, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ik vind hem overkomen als een hele intelligente man die over diepere materie van het voetbal praat. Zo'n voetballer was hij natuurlijk ook. Ja. Als hij dan die volgende stap kan zetten als zijnde een wat menselijkere trainer. Waarbij Utrecht denk ik een hele mooie club voor is.
Maar René Haken heeft al aangegeven dat hij het langer wil doen. Henk Vrezer is nog wel een overtreffende trap met zichzelf in de etalage zetten. Er werd aan hem gevraagd door Dennis van Berg van het AD. Hoe zou hij tegenover een tussentijds vertrek naar de Domstad staan? Supporters vinden het altijd vervelend als spelers Sparta een tussenstop noemen in hun loopbaan. Ik snap zo'n uitspraak daarentegen altijd heel goed. Een topsporter moet ambities hebben, daar wordt hij beter van. En wat voor een speler geldt, geldt ook voor een technisch directeur. En dus ook voor een trainer. Maar op dit moment speelt er niks. Ik hou me volledig bezig met Sparta. Dat verdienen de spelers, dat verdient de club. En dan heeft hij nog over dat er geen contact is geweest. Ik heb alleen gehoord dat mijn naam genoemd wordt. En interesse streelt je natuurlijk altijd. Maar ik geloof dat er wel meerdere namen genoemd worden. Goed, lekker Henk. Toch jezelf even...
Een prima open sollicitatie. Maar aan de andere kant, ik ben het wel volledig eens met hem.
Ja.
Ja, als trainer wil je het maximale bereiken. En Sparta is niet het maximale. En Utrecht, je gaat van plek 12 tot 16 ga je spelen. Van plek 4 tot 6.
Ja,
ja dan, dat is een aanzienlijk grotere stap.
Ja.
Dat zagen we met Haroui van de zomer. Die had ik die stap ook gegund. En ja, ergens hoop ik dat mocht inderdaad... Vrezer naar Utrecht willen en beide partijen willen dat Sparta meedenkt.
Moeten we nog een kaarsje branden voor vriend van de show, Cyriel Dessers?
Het is wel weer echt een kut situatie voor die gast. Ja, we kunnen er wel omheen blijven draaien, maar dit is gewoon... Ja, dan ga je godverdomme naar het buitenland toe en volgt die dorpsgekje daar ook naartoe. Ja,
want voor de mensen die het gemist hebben, toen Van der Brom kwam, ja, toen heeft hij gezegd, ik wil een andere spits hebben. Ja. En toen kwam Dalmau van Heracles. En,
ja, Van der Brom heeft er een handje van om spelers te volgen die vluchten voor hem.
Ja, kijk, Joris van Overheem. Hè? Maar ja, uiteindelijk is dat uiteindelijk wel wat beter gegaan. Laat het hopen dat Cyriel het ook wat beter afgaat in een tweede periode onder deze trainer. Dat is zondag. Een van de lekkere wedstrijden dit weekend in de Eredivisie. Kunnen we misschien straks nog even op vooruitblikken. Er zijn wel meer kraakjes. Heerenveen, AZ onder andere en Feyenoord, Groningen. Eerst goed nieuws voor PSV. We gaan het straks hebben over het slechte nieuws. Dat speelde zich gisteren af. Het slechte nieuws in Griekenland. Maar het goede nieuws is dat Philip Max is opgeroepen voor Duitsland.
Ja,
en dat is
tof.
Natuurlijk wel opvallend nieuws. Dat iemand uit de Eredivisie wordt opgeroepen om zich te melden voor der Mannschaft.
Ja, die Mannschaft.
Oh, die Mannschaft.
Ja, ja, meervoud.
Ja, heel goed.
Goed. Ik denk terecht ook. Een van de spelers die een hele goede indruk heeft achtergelaten in zijn eerste weken bij PSV. Ik denk misschien zelfs wel de beste aankoop van PSV tot nu toe.
Ja.
En ze hebben met Gosens daar ook... Zeg maar, Gosens staat er potentieel op linksback. Hij dan.
Ja.
Dus het is ook niet zo dat hij echt een concurrent heeft die aanzienlijk beter is, zeg maar. Dus ik denk een hele positieve ontwikkeling, zowel voor de Eredivisie als voor Philip Max zelf.
Ja, voor mij hebben wij het erover gehad, toch? Dat ik dacht dat hij al wel voor die mannschaft had gespeeld. Maar het was voor het Olympisch elftal.
Ja, klopt.
En daar heeft hij wel gespeeld in de Spelen tijdens Rio de Janeiro. Maar hij zit er dus bij. Iemand die er niet bij zit, en dat is niet bij Duitsland, maar is bij Argentinië. Senesi is afgevallen. Tagliafico er wel blij. Maar wel goed teken dat Senesi in ieder geval bij de voorselectie zat.
Zegt iets over de groei van de Eredivisie en hoe er naar de Eredivisie wordt gekeken?
Dat sowieso. Laatste speler uit de Nederlandse Eredivisie die opgeroepen werd voor die mannschaft?
Younes.
Maar je hebt zelf het draaiboek gemaakt. Dus nee,
ja. deze wist ik ook uit mijn hoofd.
Wat maar... goed, hè? Ja, Amin Younes toen. Ja, inderdaad. Laten we gelijk doorgaan met de Nederlands elftal. En Jong Oranje. Eerst de opvallende namen die er wel bij zitten bij het Nederlands elftal.
Klaassen.
Ja, Davy Klaassen zit er nu wel
die
bij.
Die kan, na 6 wedstrijden kan hij wel voetballen. Ja, je moet even terugkeren naar Nederland, maar dan kom je op de radar en dan blijkt ineens dat je kan voetballen.
Wist je dat jij dezelfde humor hebt als Erik ten Hag? Erik ten Hag, die zei net op de persconferentie bij Ajax, ik vind het wel mooi. Hij is jaren buiten beeld geweest en na 4 weken bij Ajax is hij terug in Oranje. Ik zei al tegen hem, dat gaat wel heel snel, hè? Nou, nooit verwacht dat Jaron Blonk en Erik ten Hag dezelfde humor hebben.
Ja, ik weet ook nog steeds niet heel erg hoe ik me bij dit compliment voel.
Nee. Maar het klopt natuurlijk wel. Moet ik ook zeggen dat er nu een andere bondscoach zit. Davy Klaassen werkte eerst onder Frank de Boer in de A1. Toen bij het eerste elftal. Die kennen elkaar gewoon heel goed. En ik moet zo gezegd zeggen, Davy Klaassen is natuurlijk een andere speler van hoe wij hem eerst kenden. Zeker in Nederland. Bij Everton natuurlijk totaal niet uit de verf gekomen. Bij Werder een hele andere speler geworden. Hij is veel completer geworden. En ik moet zeggen, hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan bij Ajax.
Nee, kijk, dat is de andere kant. Het is natuurlijk ook niet onverdiend.
Nee, hij, zowel in de Eredivisie als in de Champions
League. Hij maakt een prima indruk. Ja. Alleen de terechte vraag wordt wel... Of het is terecht dat het... Waarom is hij nu ineens wel in beeld, terwijl hij bij Werder dezelfde speler was?
Ja.
En dat klinkt raar uit mijn mond, want ja, ik was overdreven kritisch op Klaassen. Maar uiteindelijk een hele verdiende oproep. Maar dat is denk ik de kritiek die hieruit voortkomt. Hou die spelers in het buitenland ook gewoon wat meer in de gaten. Een Jerry Schouten, een Sven Botman. Misschien zelfs een Frimpong en Zeefuik. Op posities waar je gewoon niet per se heel erg breed in zit. Ja, kijk een keer buiten de landsgrenzen. Want er is echt meer dan de Eredivisie. Je zou het niet zeggen, maar er zijn gewoon meer competities waar Nederlanders voetballen.
Ja.
En ik denk dat daar met name de kritiek vandaan komt.
Ja, over Botman, daar heeft hij wel ook al over gereageerd. Botman zit nu weer bij Jong Oranje. Hij zegt, Botman speelt gewoon elke wedstrijd sinds hij daar een contract heeft getekend. Hij zegt, er kloppen heel veel jonge talenten op de deur. En hij heeft gisteravond natuurlijk zijn visitekaartje afgegeven. Op bezoek bij Milan, tegen de man in vorm in de Serie A. Zlatan Ibrahimovic.
Ja, maar dat is het. Het is moeilijk om... te zeggen dat je Joel Veldman wel oproept, die niet speelt. Hij heeft nu 1 of 2 wedstrijden gespeeld bij Brighton,
Waar
hij het niet per se heel goed doet. En Sven Botman staat 2e in de Franse competitie, is daar de steunpilaar. Ja, dan is het gewoon heel erg gek en eigenlijk niet aan je achterban te verkopen dat je een wisselspeler van Brighton verkiest boven een Sven Botman. Althans, wat zijn dan de criteria?
Ja, hij heeft wel een keer een uitleg gegeven waarom iemand die de afgelopen jaren altijd bij heeft gezeten en altijd heeft tot de discussie geleid op de SO Afkikker redactie. Kevin Strootman zit er nu niet bij. Daar heeft hij dus een videootje voor opgenomen. Ook dat is Frank de Boer, de bondscoach. En hij heeft uitgelegd waarom hij er niet bij zit. Hij zegt, hij is naast een fantastische persoon ook een belangrijk persoon in de spelersgroep. Ik krijg daar ook heel veel belang aan. Voetbal is altijd lijden, maar er komen meer dingen bij kijken. Hij speelt een belangrijke rol, dus laten we hopen dat zijn situatie verandert. En zijn situatie is dat hij gewoon niet heel rooskleurig is bij Marseille. Hij heeft in de laatste 10 wedstrijden misschien 1 helft gespeeld. Ja, dat is gewoon niet goed voor een heel elftal, maar ook niet goed voor Kevin Strootman.
Maar dan zeg je dus eigenlijk van, ik wil eigenlijk een assistent erbij hebben. Want daar komt het dan op neer, want het maakt niet uit of je voetbalt of niet.
Nee. Filena zit er ook weer bij. Dan was er nog een beetje een discussie over...
Zat er echt trouwens, die doet goed bij Krasnodar.
Ja, de doelmannen, Bizot, Sillessen en Krul in Rotterdam-Zuid. Maar ik denk in heel Rotterdam en omstreken zijn ze woedend. Want waar is Justin Bijlo? Nou, de mensen op Twitter zeiden... Ja, weet je, misschien oppert iemand dat hij zelf heeft gekozen voor Jong Oranje... om daar wel te spelen. Ik heb het zelf nog nergens gelezen.
Dat lijkt mij heel gek, want je wil een EK spelen, denk ik, als jonge doelman.
Ja.
En het gaat natuurlijk om die derde doelmanplek. En Bizot is by far de meest talentvolle keeper die je hebt. Die doet het dit hele seizoen al uitstekend. Bizot is aan het kwakkelen. Hij speelt gisteren toevallig een goede wedstrijd. Maar je moet natuurlijk kijken over een langere periode. Nou, Bizot haalt bij lange na het niveau van vorig jaar niet. En Bijlo speelt al het hele seizoen fantastisch. Is je meest talentvolle keeper. En nou ja, ik denk dat Cillessen één concurrent heeft. En dat is Bijlo.
Ja. Ja, ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Justin Bijlo, hartstikke goed bezig. En ja, iemand van mij was het Jordi Amali, de VEF gisteren, die het die mij stuurde. Misschien heeft Bizot te danken aan de wedstrijd gisteravond tegen Sociedad. Daar gaan we het zo over hebben. Nog even bij Jong Oranje wat opvallendheden. Twee jongens die terugkomen, of in ieder geval die volgens mij nog niet bij de selectie hebben gezeten bij hun huidige club. Cirkzee en Gakpo.
Cirkzee heeft wel gespeeld.
Oh, Cirkzee weer wel. Maar wel last gehad van COVID-19. Maar die zit er wel bij. Iemand die er niet bij zit, vonden wij wel opmerkelijk, Joey Veerman. En de bondscoach Erwin van der Looy was vrij duidelijk daarin. Die zei, ja, genoeg alternatieven. Of zoals hij het zei, we hebben op deze positie veel smaak om uit te kiezen. En dit keer is het niet Joey Veerman geworden.
Ja, dat is raar. Als je Ekkelenkamp opnoemt, en ik snap wel, Ekkelenkamp is natuurlijk een stuk aanvallender dan Veerman. Dus dat snap ik echt wel. Maar precies wat hij zegt, hij heeft genoeg smaakjes en daar hoort Joey Veerman bij. Ik vind Joey Veerman dit seizoen constant presteren in tegenstelling tot vorig seizoen.
Ja.
En solliciteert in mijn optiek eerder richting een stap dan, naar het grote Oranje dan jonge Oranje. Niet dat hij nu naar het eerste elftal van het Nederlands elftal moet, maar... Ja, ik vind hem daar dichter tegenaan zitten dan überhaupt niet eens bij de selectie van Jong Oranje. Dus dit vind ik vrij onbegrijpelijk.
Ja, inderdaad. Iemand die ook bij Jong Oranje zit en op het lijst staat bij de bondscoach van het grote Oranje. Rijn Gravenberg is een alternatief voor Oranje als die zo doorgaat. Dus dat was nog wel mooi.
Wel een Ajax-bondcoach, hè?
Joh.
Jezus Christus.
Wat ik wel... ja, kijk, Jong Oranje is er al, hè. Die is al gekwalificeerd voor het EK. Er zijn nog twee interlandjes, waaronder wel een interessante bij. Portugal uit is de tweede. Ja, dat is eigenlijk voor volgende week waar we ons op kunnen richten bij Oranje en Jong Oranje. Laten we doorgaan bij de wedstrijden van gisteravond. Laten we beginnen met het allerslechtste. Dat speelde zich af in Griekenland. Want ik zag, ik weet niet wie het op het Twitter-account van onze PSV-podcast, de PSV-podcast Twitter, die zeiden echt, what the fuck gebeurt er hier? En het was niet voor het eerst. 1-0 voor... Voor rust, Sahavi penalty. Sahavi was op weg naar de 2-0 vlak voor rust. Viel net niet binnen. En na rust, ja, ik heb echt geen idee.
Ik denk dat ze naar die campagne hebben geluisterd. Ze doen niet meer mee.
Nee, maar
het sloeg helemaal nergens op.
Nee.
Het verval, en dat is frustrerend denk ik als PSV-fan zijnde. Het verval in wedstrijden kan gigantisch zijn bij PSV. Tussen wedstrijden ook. Maar ook zelfs in wedstrijden. Want de eerste helft spelen ze eigenlijk best wel prima. Komen ze nagenoeg niet in de problemen. En de tweede helft zetten ze eigenlijk alle deuren open voor PAOK om een resultaat te halen.
Ja. De trainer, Roger Smit, die had een conclusie na afloop. Die zei, vandaag betalen we de prijs voor de intensieve weken die we gehad hebben met weinig spelers. Als je zo vaak moet spelen en altijd 90 minuten, dan mis je soms wat focus en concentratie. Misschien is dat ook de reden van de nederlaag van vandaag. Het is teleurstellend, maar ik heb gezien dat dit voor mijn spelers geen gemakkelijke tijd is. Europees voetbal is een grotere uitdaging, maar Europees voetballen met 11 spelers is onmogelijk. Wat denk jij dan?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, dat is wel een verzachtende omstandigheid die je zeker echt wel moet meenemen. Veel van die dingen leken concentratiefouten, plus de taken niet meer kunnen uitvoeren, want daar ontstaan die ruimtes natuurlijk over uit. Maar wat voor mij wel gek is, zeg maar, van als je merkt dat het op één manier niet werkt, dus het voetballen, het werkt niet meer, hou dan de linies klein. Zorg in ieder geval dat je niet zoveel ruimte weggeeft om de kansen weg te geven. Ja. Ja, en dat zat er totaal niet in. En dat heeft niet met concentratie of dat heeft niet met vermoeidheid te maken. Dat heeft ook gewoon te maken met een tactische uitvoering van een plan. En dat was dramatisch.
Ja, ik Ik vond het ook wel goed wat hij zei op de persconferentie. Hij heeft al eerder gezegd dat hij die interlandperiode belachelijk vindt. Zeker nu met alle coronabesmettingen, dat hij zich daar echt zorgen over maakt. Maar hij heeft ook toegegeven dat het gewoon gespeeld gaat worden. En dat je normaal blij bent als club, hè, dat je spelers aflevert aan een nationaal team. Maar hij zegt op dit moment denk ik dat een aantal jongens zijn die 2 trainingsweken goed kunnen gebruiken. Maar ik ga niemand vragen om hier te blijven. De beslissing is niet aan mij. Bovendien is het een eer om voor je land te mogen uitkomen. Maar stiekem hoop je dan dat een paar zeggen.
Tuurlijk.
Ik ga niet. Dat was geen goed nieuws. AZ. Ja, ik zag de berichten dat eigenlijk wel met nog een redelijk goed gevoel afreisde naar Nederland. Ja, je verliest op papier met 1-0. Je hebt echt werkelijk waar niks te vertellen gehad. Ik las ook dat, Jordi stuurde mij dat Bizot op basis daarvan nu bij Oranje geselecteerd is. Als ik heel eerlijk ben, hij keepte redelijk. Maar ook, het lag echt aan Sociedad.
Ja,
hoe die sommige kansen miste gisteren, is echt niet normaal.
Ze scoorden een van de lelijkste goals, zeg maar. Dat werd uiteindelijk een goal. Maar ze hebben de hele wedstrijd gedomineerd. AZ heeft eigenlijk niks te vertellen gehad. Konden heel stiekem nog een punt stelen in de 80ste minuut. Kreeg Abokal. Ja, krijgt echt een hele grote kans. Maar op basis, of buiten dat wapenfeit, heeft AZ niks tegen Real Sociedad in te brengen.
Maar en zeker, dan moet je ook eigenlijk nog wel het niveau hebben, bijvoorbeeld van de Stanks en de Boadu, dat ze vorig jaar hadden. Ja. En dat hebben ze allebei absoluut nog niet. Boadu de afgelopen periode geveld door corona. Stanks heeft gewoon nog niet zijn seizoen. Bizot had zijn seizoen tot nu toe niet. Die keepte gisteren weer redelijk. Maar het was gewoon wachten op de goal. En hij viel na een uurtje of zo.
Ja, kijk, weet je moet je ook hier niet voor schamen. Hè? Want dat is de nummer 1 in Spanje. Is echt gewoon een heel erg goed team. Waarvan er denk... Die Oyarzabal, die speelt volgend jaar ergens in de Europese top. Ja. Ze hebben Mikel Merino, Isak. Het zijn echt hele goede spelers die daar bij Sociedad rondlopen. Dus het is ook echt niet erg. En wat dat betreft, schade wel beperkt weten te houden met 1 tegengoal. Het is nu gewoon zaak dat je of een resultaat tegen Napoli of tegen Sociedad thuis haalt. Nou ja, dat is hypothetisch gezien best wel mogelijk.
Ja. Ik vond wel opvallend, Sociedad was heer en meester op het middenveld. AZ koos ervoor om, ik zeg niet de beste middenvelder, maar een van de beste middenvelders terug te laten zakken. Dat ze kozen er voor Koopmeiners weer links in de zone te laten spelen, links centraal achterin, samen met Hatsi Jakos. Ik had wel het willen zien als je daar het middenveld sterk had gemaakt, zeg maar.
Ja, ik denk dat ze toch kozen voor een extra versterkt centraal duo.
Maar ze hadden altijd achteraf. Ik ben benieuwd hoe ze dat in de return gaan doen. AZ staat er ook nog prima voor, hè. Eerst 2 wedstrijden gewonnen en staan nog bovenaan. Allemaal samen met Napoli, hè.
Ja.
Dus Rijkja lijkt redelijk klaar te zijn. Napoli, Sociedad en AZ. 3 gespeeld, 6 punten. En dan gaan we door naar Rotterdam-Zuid. Vissa in Rotterdam-Zuid. Broestol nog steeds onwinbaar. Oh nee, je kan niet uitgaan op dit moment. Anders was hij waarschijnlijk wel dronken geworden ergens al in een foute kroeg in Rotterdam-Zuid.
En terecht.
Het is Feyenoord won. Bij rust 0-0. 3-1 overwinning. Een hele gekke wedstrijd. Ja. Ik had wel het gevoel tijdens de wedstrijd, er valt wat te halen. En dat gebeurde ook. Goeie goal. Die eerste voorzet van Berghuis. En de verrassing op links voorin. Hè? Hapsi. Die maakte 1-0.
De beste speler na Berghuis.
Ja, toen was het een fantastische goal van Orkun Kocu. Die de 2-0 echt heerlijk binnenschoot. Ja. Echt een hele goede goal.
Echt fantastisch.
En Geertruiden met de 3-0. Ja, als je het vooraf had ingevuld, Haps 1-0 en Geertruida 3-0. Ja, ik denk niet dat iemand je had geloofd, maar het was een goede overwinning. En ook wel fijn dat je nu tegen een ploeg speelde. En ik weet niet of het advocaat was of een van de spelers, die zeiden, dit is ook wel gemakkelijker voetballen dan bijvoorbeeld tegen RKC. En dat geloof ik ook wel.
Ja, tuurlijk. Ze wilden zelf veel meer voetballen, CSKA. Staat redelijk wat voetbal in het veld met Vlaatjes, Dagoyev, die er op een gegeven moment in kwam. Ja, dan ontstaat de ruimte en dan is Feyenoord op zijn best. Tegen teams waar ruimte wordt weggegeven, dan kunnen ze wel voetballen. Dus de Willem II's van deze wereld. Maar als ze tegen een team moeten lopen die met z'n allen achteruit gaat lopen, Wolfsberger, Sparta, RKC. Ja, dan hebben ze het gewoon heel erg moeilijk, omdat ze die creativiteit missen.
Ja. En je hebt het nu al een paar keer over gehad, hè, over Toornstra op die punten achter. Maar in deze samenstelling met Diemers en met Kutsu?
Ja, dan werkt het aanzienlijk beter. In mijn optiek. Want ik vind dat Diemers in dit soort wedstrijden gewoon op het middenveld moet. Want die zorgt voor de nodige creativiteit. Broes had een klein stukje geschreven over Toornstra.
Ja.
En die gaf aan dat vooral in het druk zetten is Toornstra essentieel. Omdat hij wel een echte bijter is. En eerst ook denkt aan die verdedigende taken. En daarin is hij denk ik wel heel erg belangrijk.
Ja. Feyenoord staat er eigenlijk ook nog wel heel goed voor. Evenveel punten als nummer 2, Wolfsberger. 3 wedstrijden gespeeld, 4 punten.
Als Feyenoord gewoon van Wolfsberger en Zagreb wint, zijn ze door.
Gewoon even. Ja, nee, als ze de volgende winnen bij CSKA.
Kijk, ja, oké, uit in Moskou. Het leek nu net als CSKA echt een kutelftal is. En dat vind ik ook enigszins vertekend. Ik denk dat er meer te halen valt tegen Wolfsberger. Want dat vind ik echt een dramatisch team.
Okay.
En Zagreb thuis moet je ook kunnen winnen.
Het gek is dat we gewoon na de winterstop gewoon nog 4 ploegen in Europa kunnen hebben.
Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Dat zou echt fantastisch zijn.
Ja. Nou, in ieder geval goed nieuws voor Feyenoord. Nog meer goed nieuws voor Feyenoord. Dit weekend mogen ze het opnemen tegen de trots van het Noorden, FC Groningen. En ik had wel het gevoel dat Feyenoord, typisch Feyenoord, 3-1 winnen van CSKA. En dan Groningen op bezoek krijgen en dan verliezen. Dus ik had er een weddenschapje tegen aangegooid. En ik dacht, jouw grote vriend Strand Larsen, die maakte wel de winnende. Totdat we Danny Buijs vandaag voor de camera zagen van FC Groningen 2. En die zei, Strand Larsen is al naar Noorwegen. Die krijgt een langere vakantie. Ik snapte de uitleg eigenlijk ook best wel. Knap dat het nog niet uitgelekt was. En voor de mensen die het gemist hebben, die is na de Interland Jong Oranje, Jong Noorwegen in Nederland gebleven. Speelt al sinds juni of juli al, ja. Sinds de competitie begonnen is in Noorwegen. En die zat gewoon, die liep zoals de inspanningsfysiologen van Nederland dat zo mooi zeggen. Hij liep heel erg in het rood. Kortom, er moest even rekening met hem gehouden worden. Dus die is er niet bij in de Kuip. Vind ik wel echt heel jammer.
Ik ook. Hij was in vorm. Hij liet zien.
Dat vooral.
Hij liet zien waarom ik hem ooit gescout heb.
Ja.
En, dus ik was godverdomme eindelijk me gelijk aan het halen. En dan,
dit was ook wel voor het eerst dat hij dan tegen 2 beulen zou staan.
Ja.
En hij heeft natuurlijk al tegen Ajax gespeeld. En toen was het redelijk onopvallend. Maar nu had ik het wel willen zien. Helaas, geen Strand Larsen in de Kuip. Wel een interessant duel. Ik ben benieuwd hoe Feyenoord omgaat tegen de verdedigende organisatie van Groningen.
Als ze net zo gaan spelen als tegen Ajax Groningen.
Ja, dan is het gewoon heel vervelend.
Dat spel ligt Feyenoord niet.
Nee. Utrecht-Ajax hebben we al kort besproken. Ik wil nog wel even met je hebben over Heerenveen AZ.
Heerenveen vind ik een van de leukste teams om naar te kijken in de Eredivisie.
Ja,
dit seizoen.
Dat verbaast. Ik wilde zeggen de gebroeders Veerman. Maar Veerman en Veerman hebben natuurlijk op hun heupen tot nu toe. En
Nigren. Ik blijf bij die gasten.
Ja.
Ik vind hem echt fucking goed. Dat ze hem hebben binnengehaald. Scoorde vorige week ook weer. Het is echt een speler waar ik heel erg blij van word.
Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd. Of AZ, waar ook gewoon heel veel druk op staat. Sinds het begin van het seizoen. Voorronde Champions League. Midweekse wedstrijden. Of ze het dan nu weer op kunnen brengen. Weet je, met al dat gereis en alle drama wat ze hebben gehad met corona. Ja, kan je het dan nu opbrengen komende zondag in Heerenveen?
Ja, ik denk dat ze het wel op kunnen brengen. Maar ik denk dat het gewoon ook gewoon kwalitatief echt een pittig potje voor ze gaat worden. Want als ik naar de selectie van Heerenveen kijk en de vorm van Heerenveen.
Ja.
Ja, ik vind op dit moment maken de op essentiële posities. Maken die spelers gewoon net wat meer indruk. Ik vind Veerman beter in vorm dan Mitchell. Ik vind Henk Veerman is beter in vorm dan Boadou. Ja. Nigren is beter in vorm dan Stenks.
Ja.
Ja, misschien alleen Van Bergen en Carlson.
Je gaat niet zover dat je Mulder beter in vorm vindt.
Ja, we kunnen ook overdrijven, Niel. Op een gegeven moment is
het
klaar.
Heb je het interview gezien met Henk Veerman het AD? Ik zag dat Daniel Oude, het voetbalgeneuzel op Twitter, die had een mooie quote tweet gedaan. Eredivisie topscorer Veerman. Niet iedereen tegenstander weet van mijn snelheid. Houden zo. En toen had Daniel gezegd, pro-tip, als je het zo wil houden, moet je er misschien niet over praten in een interview.
Ja, ik las het, vond het erg grappig.
Ja, maar goed, komend weekend ook heel veel over de Eredivisie in de FC Betting Podcast. Zowel op zaterdag en zondag. 3 wedstrijden worden er uitgepikt waar je naar kan luisteren als je van betjes houdt. En er staat al eentje online, die van vandaag, want die gaat namelijk over de Premier League. En daar staat natuurlijk een prachtig affiche komende zondag op het programma. Zondag is wel de dag van het weekend, hoor. Tenzij je morgen wil kijken naar Everton tegen Manchester United bijvoorbeeld. Misschien wel de laatste wedstrijd van Ole Gunnar Solskjaer. Maar zondag 17:30...
Hoop je dat, kort?
Ja, dat hoop ik wel. Ja, als ze Pochettino neer kunnen zetten en dat hij gewoon een stabiele ploeg... Kijk, ik hoef niet positieve uitschieters en negatieve uitschieters. Ik wil gewoon even een stabiel seizoen hebben. Dat zou ik ook fijn vinden. City-Liverpool, oftewel Guardiola tegen Klopp, 17:30, zondag. Vorig jaar natuurlijk heel veel over te doen geweest. Eigenlijk de afgelopen jaren wel, hè. Wie pakt de titel? Wat kunnen we deze zondag verwachten?
Ik denk een stuk minder spectaculair dan voorgaande jaren. Ja. City is alles behalve in vorm. Spelen echt heel erg saai voetbal. Het is echt niet leuk om 90 minuten naar City te kijken. Nee. Liverpool daarentegen heel erg stabiel. Diego Jota lijkt zijn plek te hebben gevonden. Zeker. En ik verwacht eigenlijk wel een overwinning van Liverpool. Ik denk wel een iets spectaculairere wedstrijd dan een gemiddelde City-potten. Maar
normaal is het altijd 1 tegen 2. Het is nu 1 tegen 10. Moet ik wel zeggen dat City een wedstrijd minder heeft gespeeld. Maar die is zondag te zien. En natuurlijk maandag wordt die uitvoerig besproken in de FC Buitenland podcast. Met onder andere
kleine tip dan nog. Die zaterdag, 18:30, der klassieker. Dortmund-Bayern.
Ja,
dat is allebei 15 punten. Allebei goed aan het seizoen begonnen.
En het mooie was, Dortmund kon gas terugnemen op bezoek bij Brugge. Terwijl Bayern moest gas bijgeven in het laatste kwartier. Tegen Salzburg. Maar die is altijd... dat doet me altijd een beetje denken aan het begin van de coronaperiode. Dat was de tweede ronde voor mij. Dat we weer voetbal mochten kijken in Duitsland. En toen hebben we hier met z'n allen gekeken. Dus genoeg spektakel komend weekend. Ook in de Bundesliga en de Premier League. En maandag allemaal te horen in een nieuwe aflevering van FC Buitenland. Dan is het nu tijd om ons voor te gaan bereiden op de vrijdagmiddagborrel. Die, als jullie deze gehoord hebben, je gewoon kan kijken op youtube.com/fcafkikken. En vandaag onder meer Igmar Felicia te gast. 538 DJ, grote Ajax-fan. En Simon Tjommers natuurlijk weer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Luisteren, kijken niet. Nou, kijken, ja. Veel plezier zometeen bij het kijken. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Jeroen, dankjewel. Maandag hoorde je Jeroen weer in een FC Buitenland aflevering. Heel veel plezier dit weekend met al het voetbal. Het is echt een heerlijk weekend. Geniet ervan en graag. Tot maandag.